Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het is maandag 31 mei en als ik de podcast open, dan weet je het. Nieuw is er niet. Die is lekker naar Texel, is die. Dus zit tegenover mij om zijn hattrick te complementeren.
Complementeren.
Martin Aven.
Zeker, ja. Wat welkom. Een eer, Bruce.
Nou, ik vind het wel leuk om een keer samen te doen.
Ja, ik vind het ook fantastisch om het samen te doen. Zo.
Ja, het wordt steeds romantischer om even een beeld te schetsen van de omgeving. Het zou ook zomaar kunnen, want we staan hier in een soort verlaten gymzaal.
Ja, er staan allemaal apenkooi spullen en niks is heel hier. Alles is niet af. Moet nog. Ik denk dat je hier zou gaan schilderen. Het is zo'n plek.
Laat ik zo zeggen, als dit zo'n area was in Call of Duty of zo, dan zou het zou daar niet misstaan.
Nee, inderdaad. Het is heel lelijk en een rotzooi en daarom ook heel sfeervol, denk
juist.
Ik.
En daar hou jij ook volgens mij wel een beetje van als onder andere liefhebber van de onderste Engelse regionen.
Ja, maar daar lijkt dit helemaal niet op, maar het lijkt wel een beetje op mijn huis. Oh. Dus wat dat betreft is het een bende.
Maar we staan ook nog eens, omdat er geen stoelen zijn. We staan hier in Club Atelier, een ruimte in Club Atelier, omdat we druk bezig zijn met het verbouwen van de EK-studio. En dat doen we hebben EK Daily dit jaar op locatie in Club Atelier. Ik denk dat de mensen best wel eens wat video's voorbij hebben zien komen. En vandaag stond het zandscheppen op het programma.
Ja, 7 kuub zand.
7 kuub zand.
Het is nooit zoveel als je denkt dat het is, maar tering, hey, 7 van die grote zakken.
Maar het wordt wel vet.
Het wordt heel sick, ja. Ja, fantastisch. Ik ben blij dat ik niet in de bouw ben gaan werken, maar ik vind het toch heel leuk om zo een beetje zandkastelen te bouwen.
Ja, het wordt wel echt vet. Ik zie ook de eerste dingen van Hornbach komen dan langzaamaan binnen, weet je wel. En dan we zijn ook een beetje het decor al aan het maken. De banken en zo komen ook langzaamaan binnen. Dus het wordt best wel leuk. Dus dat is een beetje waar wij nu mee bezig zijn en waardoor we dus in deze rare setting opnemen. Maar laten we het even snel over voetbal gaan hebben. De Champions League finale, daar moeten we nog even op terugkomen.
Ja, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, denk ik, in het Europese voetbal.
Ja, maar toch gek. Die vibe was er niet gewoon. Echt totaal niet. Terwijl ik heb dat altijd, en ik las het bij heel veel andere mensen, ik heb dat altijd en nu was het gewoon, het was er gewoon niet. Het was hetzelfde met de Europa League finale, die waren we allebei vergeten. Ja. Of, nou ja, we wisten dat die er was, maar niet dat, oh ja, dat is nu alweer. Met de Champions League finale was al iets anders natuurlijk, ook omdat er wat meer media aandacht voor is, dus je krijgt het sowieso mee. Maar je zat er niet in van, oh, de wedstrijd van het jaar. Had ik niet in ieder geval.
Nee, ik ook niet. Het zijn natuurlijk ook niet twee ploegen waarvan je zegt, dat is echt een Champions League finale. Nee. Dan denk je toch sneller aan Barcelona en Real Madrid, Bayern München. Dit zijn natuurlijk twee moderne topploegen die het weliswaar heel erg verdiend hebben. Maar nee, ik had het gevoel ook niet. Ik denk dat dat alleen door corona komt, toch?
Ja, ik denk dat sowieso meespeelt. En het is natuurlijk ook dan, is het weer verplaatst. Je hebt zeg maar, zou natuurlijk in Istanbul zijn, dan is het nu weer in Portugal. Het heeft allemaal niet, ja, je leeft er niet naartoe of zo, weet je wel. Die spanning is er niet. Ik denk inderdaad wel wat je zegt, dat Chelsea en Manchester City, waar in Nederland ook niet echt veel, er zijn niet veel fans of zo van die clubs, omdat het toch nog een beetje het nieuwe geld is nog steeds. Ja. Ook al is het zeker in het geval van Chelsea al bijna 20 jaar bezig. Zo voelt het toch nog steeds.
Nee, inderdaad. En ook wel heel grappig eigenlijk. Ik zat net te denken van alle prijzen die Chelsea internationaal gewonnen heeft, zijn een beetje per toeval. Benitez, de Europa League, was een interim trainer. Di Matteo was interim trainer. Ja. Tuchel was dan niet echt interim, maar ja, dat was ook niet zeker of hij lang zou blijven. En per ongeluk pakt Abramovic dan die prijzen.
Ja, ik las ook een tweet inderdaad. Gozer, iemand die tweette van... ik snap het gewoon niet meer. Chelsea die tieft elke keer halverwege het seizoen een trainer eruit en dan pakken ze gewoon de Champions League. En die zei van, hoe kan dit? En dat is het is natuurlijk ook een extra contrast natuurlijk met Manchester City, waarbij Guardiola natuurlijk een speelstijl eigenlijk weer erin heeft gekregen, weer ja. bij een club. En wat gewoon bizar is en wat gewoon ook bewijst, denk ik, dat hij zo'n bijzondere trainer is. Maar het lukt hem toch niet.
Nee, en ik vind het super moeilijk om nou echt mijn vinger erachter te krijgen hoe dat komt. Want het is natuurlijk een beetje, iedereen zegt hij overthinkt dingen ja. veel, hij maakt het te moeilijk.
Maar zeker in Engelse media wordt dat alleen maar gezegd.
Ja, zeker. En natuurlijk als ze in Engeland kunnen schieten op een trainer, zeker een trainer uit het buitenland, dan doen ze dat ook graag.
Ja.
Hij had De Bruyne in de spits opgesteld, niet echt een echte spits. Fernandinho speelde niet. En ja, op papier klopt het allemaal, maar wedstrijden worden natuurlijk niet op papier gespeeld. En je hebt zoiets van, je maakt het jezelf zo moeilijk door elke keer dat risico te nemen. Al snap ik ook dat dat voor hem natuurlijk niet meespeelt, maar ja.
Het is wel een dingetje, want hij was er eigenlijk vanaf gestapt natuurlijk in de halve finale door op eigen kracht te gaan spelen. Echt volledig tegen ook een bizar goed team.
Ja.
Waarbij hij altijd zich had aangepast de afgelopen jaren. Al was het tegen Lyon, was het tegen Monaco, was het tegen Spurs.
Elke keer
paste hij zich eigenlijk aan. Wat misschien niet nodig was, omdat hoe hij het voetbal erin heeft gekregen, is bizar eigenlijk. Ik denk dat we dit jaar ook, het is niet altijd het leukste om te zien, maar hoe Manchester City dit jaar in control was, zeg maar, in de Premier League. Vanaf, wat is het? Ja, maart of zo.
Ja, na de winter was eigenlijk al wel duidelijk dat zij kampioen zouden worden.
Ja, die controle die ze toen hadden, was echt niet normaal. En nu, ik dacht dat hij dan vanaf was gestapt en nu in de finale doet hij het toch een beetje weer. Het is, ze hebben het heel hard gezegd, Chelsea niet moeilijk gemaakt.
Nee, het was ook niet echt, het was lang niet zo'n spannende wedstrijd als het had moeten zijn. Maar ik hoopte eigenlijk ook dat City zou winnen, zodat Guardiola uit de Premier League zou vertrekken en het ergens anders weer zou gaan gebeuren. En dat die machtsbalans weer wat zou veranderen. Ja. En ik vrees dat dat nu niet gaat gebeuren en dat die blijft. En dat vind ik wel jammer.
Ja. Oké, okay, ja, zo had ik er nog niet eens over nagedacht, maar had je het hem ook gegund?
Ja, man, want ik vind hem wel echt een hele vette gast. En ik vind het een beetje, het lijkt wel een beetje een karikatuur te worden met die truien aan hebben en dan proberen een beetje een hippe vader te spelen of zo. Maar ik vind het voetbaltechnisch een super sicke man. Ik heb een paar van die boeken over hem gelezen, die vond ik ook heel interessant. Ja. En ja, wat dat betreft heb ik heb niet zo heel veel met City, maar ik vind dat van oudsher nog wel een vette club. Chelsea heb ik nog veel minder mee. Dus ik had het ook gewoon dat oude City, Main Road en zo, had ik het nog wel gegund. Al is bestaat er natuurlijk weinig meer van.
Ja, nee, ik heb dat ook. Ik ga niet zo goed op, zeg maar, dat gehaat op hem, omdat hij dan, dat hij dan nu een faler is of zo, weet je wel. Ik vind dat echt niet terecht, als je ziet wat hij allemaal wel heeft bereikt. Maar tegelijkertijd, de complimenten mogen zeker naar Tuchel en Co.
Ja, what the fuck.
Niet normaal.
Ja, ik vind ook, Paris Saint-Germain heb ik ook niks mee. Het is allemaal een beetje makkelijk om zo te haten. Inderdaad, op dat nieuwe geld wat je zegt. Maar Thiago Silva en Tuchel. dat is, ja, er is niemand die een grotere middelvinger op kan steken dan zij. Thiago Silva viel natuurlijk uit. Dat is ook pijnlijk. Maar ja, die hebben zo hard wraak genomen op Paris Saint-Germain. Ja. En dat is echt heel grappig.
Ja, ik vond dat ook echt prachtig. En beloning voor Havertz vind ik ook leuk. Ik heb wel een zwak voor Kai Havertz. Maar de grote speler was denk ik wel Kanté.
Ja, man. Ja, ik zag dat Suleiman Öztürk van VI opperde dat hij de gouden bal zou moeten winnen.
Ja, en, is niet gek.
Nee, ik vind dat ook niet gek. En er wordt nu heel erg gezegd van spelers als zij krijgen hem nooit. Maar er is toch wel een kleine kentering volgens mij de laatste jaren. Modric is ook een middenvelder, Virgil. Die heeft hem gewonnen. Virgil, inderdaad.
Virgil gewoon die meedoet, zeg maar. Genomineerd. Steeds andere namen rondom Messi, Ronaldo met een Mané bijvoorbeeld, een Salah.
Ja, inderdaad. Maar er is volgens mij nu ook niet zo'n superster in de voorhoede die hem zou verdienen. Tenminste, niet zo erg als anders. Maar in de Champions League hebben die toch ook niet gebracht wat Kanté wel gebracht heeft voor Chelsea.
In allebei de halve finales en de finale man of the match, hè?
Lewandowski.
Kanté.
Ja. Lewandowski komt natuurlijk niet in de finale. Ja. En ja, het is de vraag wat er komende zomer gebeurt tijdens het EK. Maar ik zou het niet gek vinden als Frankrijk dat wint, dat Kanté de gouden bal wint.
Ja, het zou vet zijn. Ik zie hem al staan op dat podium.
Hij is zo vrolijk, man. En klein
en
ook.
En bescheiden. Je hebt toch ook dat filmpje gezien dat al die gasten een kus geven op die Champions League. Ja, en dat hij er dan langs hoort. En alleen een tikje geeft, weet je wel.
Ja, er zijn ook zoveel vette anekdotes dat hij in de supermarkt dan een gezin tegenkomt. En dat hij vraagt of hij mee wil eten. En dat hij dat dan gewoon doet. Het is allemaal heel erg geromantiseerd. Maar hij komt uit de Ligue 2 en via Les er zo omhoog. Ja, gruwelijk.
Ja, echt heel vet. Er was nog wel meer voetbal dit weekend. En ook, en dat vind ik wel heel erg leuk om met jou over te hebben, de play-offs voor promotie naar de Premier League. Vorig jaar hebben wij de wedstrijd gekeken.
Ja, man.
Natuurlijk ook tijdens corona. Dus toen zaten we in een Zoom met jou, ik, Lars. En Lars Jesse.
Ja.
Lars Jesse van Eijden, met z'n drieën.
Ja, zeker.
Toen zaten we te kijken. Dat was natuurlijk die wedstrijd waar eigenlijk echt geen reet aan was. En toen had je die vrije trap. Ja, die er zo
van
gek
Brian,
invloog.
Die van die linksback. Ja.
Ja, die er zo gek invloog. Ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd niet gezien.
Ik heb hem op mijn telefoon gekeken. Ik heb zoals Ballack de Champions League finale gekeken. Heb ik de play-offs en de Champions League finale gekeken. Ik gun het Brentford heel erg. Ik vind het echt een hele vette club. Ondanks dat ze natuurlijk het prachtige Griffin Park verlaten hebben.
Ja.
Dat ze nu eindelijk het ook een keer gered hebben. Want dat is op zich wel een club die ten opzichte van de collega-clubs heel goed beleid voert. En een hele herkenbare stijl. Ze hebben natuurlijk hun beste spelers verkocht met Benrahma en Watkins.
Ja.
En nu hebben ze weer een nieuwe Tony, de spits, gehaald van Peterborough. En 33 goals.
Ja.
En gepromoveerd naar de Premier League. Echt fucking nice voor ze.
Ja, het is wel echt mooi. Wij kennen natuurlijk, tenminste wij, ik denk het grote publiek, kent dat natuurlijk van data-driven business, zeg maar. En waar een van de eerste trainers was die ze binnenhaalde, was Marinus Dijkhuizen, wat compleet mislukte. Dat is natuurlijk ook nog een beetje, naast dat je volgens mij wel een grotere groep Nederlandse fans hebt van Brentford.
Ja, Sjoerd Mansour is een beetje de aanvoerder daarvan. Hè? Die krijgt ook gelijk allemaal tags op Twitter en zo. Is natuurlijk super leuk voor hem ook. Hij heeft volgens mij daar gewoond. Ook. En,
jij hebt ook in Londen? Jij hebt in Londen
ik
gewoond.
Heb zeker in Londen gewoond, in Oost-Londen.
Okay.
Dus helemaal de andere kant van Brentford. Maar ja, het is wel, Brentford gaat ook mee met de tijd. Ze hebben nu een nieuw stadion gebouwd. Ja. En je ziet de flats op de achtergrond van het nieuwe Londen. De dure appartementencomplexen. Maar ja, het is wel knap dat een club met zo'n beleid in zo'n ongelooflijk zware competitie, want dat is de championship, zo'n prestatie neerzet. En ja,
je speelt zoveel wedstrijden natuurlijk. Van daarin heb je hebt zoveel, natuurlijk heb je heel veel mogelijkheden om punten te halen. Maar je hebt ook zoveel mogelijkheden om te struikelen. Ook omdat best wel een sterke competitie.
En
qua onderlinge verhoudingen. Maar echt heel erg leuk.
Nou ja, kijk, wat je hebt in de championship is de clubs die eigenlijk altijd alles winnen. Die winnen zoveel omdat je de parachute payments hebt. Die krijgen nog gewoon veel geld mee uit de Premier League. En dan heb je het niet over 5, 6 miljoen, maar dan heb je het over tientallen miljoenen per seizoen in een paar jaar op rij.
Dat is omdat ze degraderen en omdat ze natuurlijk spelers meestal ook hebben. Meestal zijn
salarissen,
die hebben ze vastgelegd op basis van Premier League. Ja, dat zouden clubs nooit kunnen bolwerken in de championship.
In Nederland heb je dat een heel klein beetje. En daar is het echt gigantisch. Nou ja, goed, als je het dan hebt over, want bijvoorbeeld de spits van Brentford, die Tony, die hebben ze voor 6 miljoen euro gekocht. Ja. Dat zou in Nederland zouden alleen PSV, denk ik, en Ajax zo'n bedrag neer kunnen leggen. AZ en Feyenoord misschien een keer.
Ja, een keertje.
Nou ja, in Engeland is het heel normaal als een club in de championship 6 miljoen betaalt. Daar kijkt niemand gek van op. En dat maakt het nog knapper. Dus echt fantastisch voor ze.
Leuk, samen met Watford en Norwich gepromoveerd. Dus dat is wel mooi. Mooie bezetting ook weer in de Premier League, denk ik, volgend jaar.
Ja, zeker. Fantastisch.
Vanavond speelt Jong Oranje tegen Jong Frankrijk. Misschien ligt er een beetje aan wanneer je deze podcast luistert, maar wij zijn er nog voor, dus laten we het er even over hebben. Ik ben wel benieuwd wat jij denkt. Van, natuurlijk is Jong Frankrijk beter. 100% op.
Ja, die namen, man.
Ja, die namen, dat is niet normaal. Alleen in de groepsfase lieten ze het niet echt zien. En dan ben ik wel benieuwd van hoe moeten we dat nu inschatten? Ik zag bijvoorbeeld Jordi en Jean-Paul, die hebben natuurlijk samen nu een podcast over de Ligue 1. Die hadden ook bij ESPN een voorbeschouwing. En Jordi zei ook van, ik denk Frankrijk echt dik wint. Ik heb dat gevoel niet per se.
Nee, maar ik heb ook wel dat gevoel, omdat je vaak zie je dat bij teams die een hele sterke selecties hebben, nationale teams, dat het toch lastig is om daar aanvallend echt een team van te maken. Verdedigend is het niet zo lastig om dat goed te organiseren, maar aanvallend heb je tegenwoordig toch andere spelpatronen nodig. En dat is natuurlijk heel, heel moeilijk om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen. Ik mag hopen dat Oranje ook weet dat ze niet de hele tijd de bal zullen hebben. En als ze daarvan uitgaan, dan geef ik ze wel een kans. Maar als Jong Frankrijk net zo degelijk speelt als het grote Frankrijk, dan wordt het echt een slagpartij, denk ik, op de counter.
Ja, ik denk dat ook dat voor Jong Oranje ook de mogelijkheden op de counter liggen. En ik denk dat je daar ook wel echt vanuit moet gaan.
Ja, zeker.
Je moet Frankrijk
de bal geven, toch?
Je moet het ze ook laten doen, want anders lukt het ze ook, zeg maar, als je volle bak druk gaat zetten. Dus daarom ben ik wel benieuwd of Jong Oranje een beetje on-Nederlands kan spelen.
Ja, Van der Looy die speelde toch met Groningen ook resultaatvoetbal.
Zeker.
En wat dat betreft denk ik dat hij het kan. Wat ik wel gek vind is, vanuit het oogpunt van ontwikkelen. Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Als je kijkt naar de Koopmijners en zo en Gakpo, dan vind ik het echt heel gek dat die hier niet bij zitten.
Want, dat vind ik echt totaal niet.
Nee, dat heb ik heel veel gelezen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die gasten zo goed mogelijk op een EK verschijnen. En dan kun je toch beter hebben dat Gakpo of Koopmijners zo'n wedstrijd in de benen heeft, die heel anders is dan alle wedstrijden die ze gespeeld hebben, dan dat ze zometeen een oefenwedstrijd tegen Schotland gespeeld hebben.
Ja, jij bedoelt zeg maar dat ze en-en.
Ja, en-en. Of
dat ze ook meegaan naar het grote EK.
Ja, ik zou ze sowieso meenemen naar het grote EK. En ik zou ze ook voor deze wedstrijd invliegen. Ook,
daarin kan ik je zeker vinden. Ik bedoel, maar ik vind het niet gek dat als de keuze of-of is, dat je dan Koopmijners en Gakpo en Timber bijvoorbeeld, dat je die bij Oranje houdt. Want daar moet je gewoon je beste spelers selecteren.
Ja, tuurlijk.
En daar leren ze ook bizar veel van, denk ik. Maar ik ben het wel met je eens. Als de keuze er was, dan zou ik ze inderdaad
maar
ook
maar het mag
allebei
ook gewoon, toch? Dus ik vind het ook gek dat ze nu... Ja, het mag. Het is eerder ook wel gebeurd. Het is in Nederland gebeurd niet zo, maar bijvoorbeeld Oekraïne heeft het ook altijd gedaan. En ja, ik zou het... Vooral Koopmijners en Gakpo. Timber heeft met Ajax nog wel echt grote wedstrijden gespeeld. Mm-hmm. Maar zo'n Koopmijners, ja, voor hem is dit extreem leerzaam, denk ik.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Klein voorspellingje.
Gaat niet gebeuren. En moeilijk hoor. Ik vind het Oranje is aanvallend. Wordt het wel pittig hoor, want je komt daar je voorhoede.
Dat centrum, man.
Ja, dat sowieso, maar ook je eigen kwaliteiten. Je mist Noah Lang, je mist Gakpo, je mist Brobbey.
Ja.
Je gaat compleet anders spelen. Boadu speelt, denk ik.
Die heeft diepte.
Maar daarom, je zal het op de counter moeten gooien. Ik denk dat het 1-0 voor Jong Frankrijk wordt.
Ja, dat zou echt heel teleurstellend zijn. Dan heb ik liever dat je er flink afgaat en dat het een spectaculaire wedstrijd is.
Ja?
Ja, wel. Want ja, ik zeg 4-2 voor Jong Frankrijk.
4-2 voor Jong Frankrijk.
En ja, Kluivert, die had er vertrouwen in. Ik heb nog een videootje voorbij zien komen. Jullie hebben hem gesproken. Daar zit het qua vertrouwen wel goed, hè?
Ja, sowieso. Maar dat is ook hoe hij is. Maar op zich wel bij alle drie, hè? Ook de nieuwe Doekie en Justin Bijlen waren allemaal wel vol vertrouwen. Maar Justin Kluivert is dat natuurlijk, die uit dat altijd nog wat meer,
ja,
natuurlijk.
Mooi,
Amsterdamse gozer.
Sympathieke kei.
Ja, het was alle drie ook echt leuk. Justin Bijlo vond ik ook echt tof. Echt een goede prater. Was ook echt heel duidelijk in hoe hij het voor zich zag en zijn toekomst. Maar ook hoe hij terugkijkt, zeg maar. Hij wordt natuurlijk altijd gevraagd naar de blessures. Ook in onze podcast. En dat het voor hem ook wel fucked up is, weet je wel. En dat hij, hoeveel hij daar ook mee bezig is.
Ja, je gaat er natuurlijk ook op een gegeven moment zelf in geloven. Hè? Ook als je mentaal heel sterk bent, je wordt er de hele tijd mee geconfronteerd. Maar dit is voor hem wel echt een moment ook om een stap te zetten, denk ik, in internationaal aanzien. Ik weet niet hoe hij erop staat bij scouts van bijvoorbeeld Premier League clubs.
Durf ik ook niet te zeggen. Hij heeft natuurlijk altijd in de vertegenwoordigende elftallen gezeten van Nederlandse elftallen. Ja. Hij heeft toen bij onder 17 was hij ook fantastisch op het WK, dacht ik. Toen, dat was het eerste wat ik echt, dat ik hem echt zag. Want ik keek niet per se heel veel van Feyenoord bijvoorbeeld, van de jeugdelftallen. Maar hij is zo aanwezig. En ik vind hem een hele toffe uitstraling hebben. En het is ook wel een compliment dat hij, dat Van der Looy hem nu wel kiest boven Scherpen. Want Scherpen was denk ik in de groepsfase wel, was echt heel goed.
Ja, Scherpen was
ik denk in potentie wel dat Bijlo beter is, vind ik.
Ja, ik vind Scherpen niet zo'n hele goede keeper. En hij heeft het in de groepsfase inderdaad goed gedaan. Maar verder vind ik hem in de Eredivisie nooit indrukwekkend. En in de KKD wel aardig. Maar ja, daar is het niveau niet zo hoog. En ja, bij Bijlo, die laat fantastische dingen doen. Alleen, ja, als keeper gaat het er wel om dat je dat enigszins constant doet.
Ja.
En ja, dat maakt wel heel erg uit. Ook om een beetje te groeien qua vorm. En ik hoop dat hij het vanavond Oranje in de race houdt. En ja, dat zou ook wel heel lekker zijn voor Feyenoord.
Ja, dat zou prachtig zijn. Ik bedoel, ik denk dat hij... En ook voor de hele ontwikkeling van het Nederlands voetbal. Ik bedoel, met alle respect natuurlijk. Maar als we naar onze keepers kijken die er op het EK straks bij zijn. Het zijn drie keepers van boven de 30, zeg maar. Die niet in de absolute top keepen.
Nee. Nee, en wat er aankomt, dat is een beetje de vraag, hè. Het is, Jay Gorter, die zal uiteindelijk wel onder de lat staan in Qatar volgend jaar.
Het moest weer gebeuren, ergens in deze podcast moest een Eagles-referentie worden gemaakt. Laten we het dan nog even hebben over, trouwens ook nog over jong teams gesproken. Ik had een tijdje geleden met Niel erover gehad dat Ajax Anthony niet mee liet gaan naar de Spelen.
Nee.
Hij zit er nu wel bij.
Ja, ik vind het super moeilijk wat ik hiervan moet vinden, want... ik heb zelfs zoiets uit romantisch oogpunt. Wil je dat zo'n gozer niet ontzeggen dat hij niet naar de Olympische Spelen kan? Dus wat dat betreft zeg je van ga gewoon. Maar ik zat te denken van stel je voor dat ik nou heel graag naar Lowlands wil. En ik heb een kaartje. En ik mag niet van jullie en ik ga toch.
Omdat je dan niet fit bent die maandag.
Ja, dat zal in ieder geval. En dan ga ik toch. Hè? Want ik vind Lowlands super sick. Ik zou liever naar Lowlands gaan dan naar de Olympische Spelen. Nou, dat is niet waar. Maar dat zou gaan, ja, dan zou je mij ontslaan, toch?
Nou.
Of bijna. Maar als je zegt van, joh,
ik laat het opnemen
krijgen
in je dossier.
Ja, precies. Dan maakt Frank er een aantekening van. Maar ja, als Ajax zijn, je moet nu toch wel een beetje daadkracht tonen, denk ik. Ja, je kan dit niet over je heen laten lopen.
Het zal toch wel in onderling overleg zijn geweest?
Ja, zo las ik het niet.
Ja, kan me bijna niet voor. Sterker nog, ik denk zelfs dat clubs toestemming moeten geven. Ik weet dat niet precies, maar.
Ja, Ajax heeft eerder laten weten dat ze niet deel wilden laten nemen.
Ja.
Ja, ik.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat daarin geen overleg is. Ook omdat dat daarna voor elke interlandperiode daarna een beetje voor oud zeer weer zorgt, weet je wel, als zoiets zonder overleg gebeurt.
Ja, maar ja.
Maar ik vind het wel leuk, hoor, want op de Olympische Spelen heb je dan het voetbal en gedachten gaan natuurlijk altijd terug naar toen Oranje meedeed met. Wie waren de dispensatiespelers?
Kiel Jalins, Roy Makaay, Gerald Sibon.
Ja.
Ik vond dat zo raar toen. Maar was er toen ook een groot toernooi of zo?
Ja, dat wij.
2012 of 2008.
Argentinië nam Tevez mee volgens mij. Man. En wij kwamen met Kiel Jalins.
Heb je laatst gezien wat het Nederlands elftal had kunnen zijn? Die hadden dus De Ligt, Frenkie de Jong. Die hadden volgens mij in ieder geval De Ligt en zo hadden allemaal nog mee mogen doen.
Wanneer?
Als Oranje zich nu had geplaatst voor Olympische Spelen, dan had je echt een team.
Ja, dat was niet normaal geweest.
Ja, maar ja, goed.
Maar hadden ze dan dus en het EK met onder 21 moeten doen en het grote EK en de Olympische Spelen, volgens jou?
Nou ja, ze verdienen zoveel geld, ze moeten harder werken.
Even verder over Ajax. Berichtje, Mitchell van der Gaag heeft het natuurlijk niet zo heel goed gedaan bij jong Ajax. Die wordt nu assistent bij Ajax 1, assistent van Erik ten Hag. En Sean Heitinga neemt het over bij jong Ajax. Ja. Denk jij een vooruitgang?
Nou ja, ik denk dat het super moeilijk is om in te schatten of hij het goed gedaan heeft. Want uiteindelijk zul je volgend jaar gaan zien waar die gasten staan, die talenten. En hij heeft natuurlijk te maken gehad met heel veel spelers, vooral uit de A1, die geen wedstrijden speelden. Dus het is wel zo dat hij een aanwas had die veel minder goed was dan anders, zeker aan de onderkant. En uiteindelijk bepaalt het niveau aan de onderkant ook het niveau aan de bovenkant. Dus ja, volgend jaar gaan we zien hoe goed hij het echt gedaan heeft. Of die jongens, hoe ver die zijn.
Ja.
Maar ja, ten opzichte van andere jaren heeft die jong Ajax buitengewoon slecht gepresteerd. En ik dacht altijd dat het nog wel een trainer zou zijn voor de Nederlandse subtop en misschien wel daarboven. Dus wat dat betreft vind ik het een rare keus. Denk je dat ze overwegen om hem als opvolger van Ten Hag in te werken zo? Is wel kaal.
Ja, dat was wel in het rijtje inderdaad. Nou ja, dat vind ik ook moeilijk om te zeggen. Maar ik vind wel wat jij ook zei van dat je van hem misschien wel, zeg maar, een groei omhoog had verwacht als zelfstandig trainer. Ik weet nog, denk ik, 2-3 jaar geleden dat Nieuw ook een podcast met hem, die duurde echt 2 uur of zo. Waarin hij ook echt best wel interessante dingen zei. En toen had hij natuurlijk ook een heel goede periode met NAC achter de rug, waarbij hij echt wel indruk maakte.
Excelsior toch?
Was dat toen Excelsior?
Volgens mij is het bij NAC is het niet geworden, volgens mij had het dat moeten zijn.
Ik weet het niet of het net was. Dat kan ook hoor, dat het na Excelsior was. Maar in ieder geval dat ik echt wel dacht van, deze man die vertelt wel hele interessante dingen, weet je wel. En het is eigenlijk bij jong Ajax niet echt uitgekomen. Maar dat betekent natuurlijk ook niet, het lijkt me ook niet de meest makkelijke functie bij jong Ajax. Omdat je best wel vaak moet schipperen en soms net aan je beste spelers weer door moet schuiven naar 1. Dus dat lijkt me wel heel erg lastig. Maar als Ten Hag hem als assistent wil, hij wordt niet even daar neergezet van, joh, we willen je eigenlijk kwijt, maar je contract loopt nog door. Dus ga daar maar. Ik denk ook wel dat het.
Beetje Schreuder misschien?
Misschien is het voor een trainer wel gewoon super leerzaam om met Ten Hag te werken.
Ja,
nou dat ook echt goed is voor je ontwikkeling.
Ten Hag die vertrok toen, nadat hij gepromoveerd was met naar Bayern München, om daar tweede te gaan doen, om van Guardiola te leren. Ik kan me voorstellen dat Ten Hag die status nu ook heeft voor Van der Gaag. Hij is trouwens binnen een jaar vertrokken bij NAC. Daar heeft hij het niet zo goed gedaan. Nee, dus ik denk dat het Excelsior was. Maar ja, als ik hem was, zou ik liever zelf aan het roer staan bij een middenmotor in de Eredivisie dan assistent zijn.
Ja.
Maar ja, die kans moet zich wel voordoen.
Maar aan de andere kant, Champions League niveau. Je praat wel met een trainer die zich ook al bewezen heeft op dat niveau. Ben je dagelijks mee aan het werk. Je ziet trainerstof, zeg maar.
Ja.
Misschien is dit ook wel heel veel, levert dit ook wel heel veel ervaring op.
Ja, ik denk dat sowieso super leerzaam is en een ervaring. Ik kan me ook voorstellen, maar dat is een beetje speculeren. Misschien moeten we dat helemaal niet doen. Maar hij is in het verleden heeft hij ook medisch klachten gehad. En als assistenttrainer heb je natuurlijk niet zoveel stress. Je hoort
minder
altijd,
druk. Ja.
Ja, je hoort altijd van assistenten dat als ze dan hoofdtrainer worden, dat ze ineens denken, oh, zo, is het zo zwaar? En nu kan hij natuurlijk lekker een beetje ahoeren met die gasten en tactisch alles aanvullen.
Ja.
En verder, ja, als het misgaat, dan flikkert hij achteruit. En ja, hij kan daar alleen maar van winnen, maar ja, hij staat niet meer in de spotlight.
Nee, goed punt. En wat wel leuk is, is dat nu in de keukenkampioenvisie. Ja, jij vindt het sowieso niet leuk, want jij hebt een hekel aan de jongteams. Maar trouwens, waarom zou je er druk over maken? Want je kijkt alleen nog maar Eredivisie voetbal volgend jaar. Nu Eagles gepromoveerd is. Maar dat en bij Jong AZ Maarten Martens aan het roer staat. John Heiding gaat dus bij Jong Ajax en Ruud van Nistelrooy bij Jong PSV. Vind ik toch wel weer leuk.
Het leuke is nu dat de spelers die wij toen we klein waren als voetbal keken,
zeker,
voetballer waren.
Ja, man.
Die worden nu trainer. Ik vond Maarten Martens ook bij AZ echt een superleuke speler, man.
Die panna bij Theo Jansen.
Ja.
Ja, ik moet daar altijd aan denken. Echt een serieus actie serieus. Kan ik dromen.
Ja, ik weet nog dat ik een keer een interview las van Martens met, ik vind 4-4-2 aanvaller dan 4-3-3. En dat ik dat als 8-jarige jongen echt niet kon begrijpen. Maar ja, dat is mooi, man.
Maar toen had je zelf ook nog nooit voetbalmanager gespeeld of zo.
Nee, er moesten nog heel veel verloren uren komen wat dat betreft. En Van Nistelrooy, ja, vind ik ook echt een legende, man. Bij Manchester United. Een van de weinige dingen waar ik dan nog sympathie voor heb bij United is de periode van Nistelrooy en die reportage van Tom Egberts. Ja, what the fuck, man.
Ja,
super nice.
Nee,
echt
heel
in.
Mooi, heel mooi. Dan wil ik eigenlijk, voordat we de podcast gaan afsluiten, wil ik eigenlijk van je weten, heb je je Scorito-pool al ingevuld?
Ik heb mijn Scorito-pool gedeeltelijk ingevuld.
Gedeeltelijk?
Ja, ik was het aan het doen.
Dat is echt wat, maar dit is...
Dit is een beetje hoe ik leef.
Dit is echt wat voor jou en dat dan straks... Dan is die deadline, dat is volgens mij is die op 10 juni, de dag voor het EK, dat dan iemand erover begint en dat jij het dan nog uiteindelijk net op tijd redt en dan nog wel per ongeluk, weet ik van Noord-Macedonië met 4-0 hebt laten winnen van Oranje of zo. Weet je
wat dan ook gebeurt.
Ook dat, zeg maar. Nee, dat is een beetje hoe jij leeft, inderdaad. Ja, Nee, ik wilde de mensen thuis even...
Inzicht geven in mijn overzichtelijke levensstructuur.
Maar je hebt hem gedeeltelijk ingevuld en wel tevreden?
Ja, ik had volgens mij... ik had de eerste pool ingevuld. En toen had ik Italië als poolwinnaar en Turkije tweede, Zwitserland derde. En op basis van de uitslagen klopt dat wel. Maar gevoelsmatig voor mij is Zwitserland toch beter dan Turkije.
Ja, ja.
Dus heb ik alsnog wat uitslagen veranderd door Zwitserland tweede. Ja, er is geen pijl op te trekken.
Het is een loterij, zeg je eigenlijk.
Het is een loterij.
Ja, dat denk ik
in
niet.
In tegenstelling tot strafschop. Maar dat is een ander onderwerp. Wie denk je dat er van ons op de redactie hier het hoogst scoort?
Ja, ze zeggen altijd dat mensen met de minste kennis natuurlijk het verste komen. Dus dan zou je opnieuw uitkomen.
Ja.
Maar weet je wie...
Die heeft
hem
ook
echt
niet op tijd op ingevuld.
Nee, sowieso niet. Maar weet je... Nee, maar die belt dan weer iemand van Scorito... dat hij hem alsnog mag invullen, weet je? Met zijn connecties altijd.
Ja.
Nee, ik denk dat onze Wizkid Kareel... Die zal er wel weer een algoritme op hebben losgelaten... waardoor hij alle uitslagen precies goed heeft.
Ja.
Die is ook iemand die checkt dan van... Oké, het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd is 3,2. En dan heb ik bij de eerste wedstrijd 1-1. Dus dan moet bij die andere wedstrijd moeten er 4 goals vallen.
Ja.
Dus ik denk dat hij wint.
Het zou echt het verlies zijn voor het voetbal als Kareel onze pool wint.
Dat vind ik een mooie afsluitende woorden voor deze podcast.
Nou, wij gaan weer zand scheppen.
Wij gaan weer zand scheppen. Mag ik je bedanken, Mark?
Ja, ik wil jou graag bedanken, Poes.
Dankjewel. Jij ook.
Nice.
Tot morgen.
Auf Wiedersehen.